Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Korinthe 4, daarvan de versen 11 tot 14. Waar Paulus schrijft, want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zal geopenbaard worden. Zodan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Dewijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij, die de Heere Jezus heeft opgewekt, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Gemeente, laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Misschien is er wel iemand onder u hier in de kerk of thuis die weet van wie dat de levensspreuk was. Dat was Johannes Calvijn. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. In het Latijn zijn dat maar 3 woordjes. Terar, dum, prosi. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig mag zijn voor de Heer en voor zijn dienst, voor zijn koninkrijk, voor zijn kerk. Zoiets als hij moet wassen. Maar ik minder worden. Dat is niet verkeerd, hè? Dat is genade. Als dat jouw levensdevies is geworden. Je zou dat levensdevies van Calvijn ook zomaar aan de apostel Paulus kunnen toeschrijven. En als je dit gedeelte een klein beetje op je laat inwerken, dan zie je wel dat dat waar is. Dat is ook het levensdevies van Paulus. Calvijns levensdevies, Paulus levensdevies. Terar, dum, prosi. Want hij zegt namelijk, om te beginnen al in dit gedeelte, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Krachtige stelling. We prediken niet onszelf. Daar is de kans voor. Wij prediken Jezus Christus de Heer. En als we het over onszelf hebben, ja, dan kunnen we niet anders zeggen als dat we 6 slaven van Christus zijn, dienstknechten van Christus zijn, om uwentwil. U ten goede. Niet meer dan dat. En hoe ben je dat dan geworden, slaaf van Christus? Hoe ben je dat dan geworden? Ja, dat heeft God gedaan, zegt Paulus. Die genade, die barmhartigheid, die is mij van Gods wegen gegund. Want hij die in de beginnen gesproken heeft, er zij licht, heeft ook in onze harten geschenen om daar te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is de danken aan Gods herscheppend werk. Want zoals hij ooit op de eerste dag sprak, er zij licht en er was licht, zo heeft hij ook in onze harten gesproken. Er zij licht en er kwam licht. Verlichting van kennis der heerlijkheid van God. En dat in de persoon, in de persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus. In het aangezicht van Christus. Zo was Paulus dienstknecht, slaaf van Christus geworden naar de genade, de barmhartigheid die hem was geschied. Hij had dus een schat bij zich. De kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Hij was daar bedienaar van. Ja. Maar hij droeg die schat wel in een aardenvat. De schatdrager was van zichzelf, stelde niet veel voor. Ons sterfelijk vlees, noemt Paulus het. Ons sterfelijk vlees. Daarin wordt de schat bewaard. En dat is niet veel, hè? Vergelijk het maar met een prachtige bos bloemen die je in een oude krant wikkelt en aan iemand geeft. Ja, de bos bloemen is er niet minder om. Als die uit de krant gehaald wordt, dan is die prachtig. Een prachtige bos bloemen is en blijft prachtig, ook al heeft hij in een oude krant gezeten. Maar zo geef je gewoonlijk niet een bos bloemen. Je pakt het gewoonlijk netjes in. Je laat het netjes inpakken in de winkel. Die oude krant, die hoort er eigenlijk niet omheen. Maar zo droeg nou de apostel Paulus de schat van het woord bij zich. In een aardevat, in een lemenhut, in een sterfelijk lichaam. In een oude krant, zullen we maar zeggen. Hij was een aap met een gouden ring. En al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding, zegt het spreekwoord, niet waar? Paulus was de aap. Maar die gouden ring, die was er niet minder om. Die gouden ring die hij droeg, dat was de parel van grote waarde. Dat was de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Die schat mocht Paulus verkondigen overal waar hij kwam. Die droeg hij bij zich. Maar hij zelf stelde niet veel voor. Zoals we trouwens geen van allen weer voorstellen. Want we zijn allemaal maar aardevaten. Allemaal maar sterfelijk vlees. Allemaal maar lemenhutten die spoedig worden afgebroken. Een tabernakel, noemt Paulus het in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 5, vers 1. We hebben, als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, een tent slechts. Slechts een tent. En Paulus zegt, dat is maar goed ook zo. Het is maar goed ook dat wij die aarde schat als drager hebben, als drager, het aardevat hebben, als drager van de schat. Dat is maar goed ook. Want zo wordt het duidelijk dat het niet om ons gaat. Dat moet voor ieder duidelijk worden. Het gaat niet om ons. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. En dat moet duidelijk worden daarin dat we van onszelf zo zwak zijn. Paulus had zoveel welgevallen in zwakheden, in vervolgingen, in verdrukkingen. Hij was een mannetje dat zo voor het oog ook niet zoveel indruk maakte. Dat zeiden de Korintiërs ook. Die Paulus, dat is niet echt een krachtig persoon als je hem ziet. Dat zal ook wel mede gekomen zijn, denk ik. Door het vele wat Paulus te lijden heeft gehad. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Om Christus wil, zegt onze tekst. Dat was bij Paulus wel heel direct realiteit. Van dag tot dag, steeds weer overal waar hij kwam, was hij altijd in levensgevaar. Dat zal hem ook wel getekend hebben, denk ik. Vooral ook naar het lichaam. Hij droeg de littekens van de Heer Jezus in zijn lichaam rond. Hij zegt er in dit gedeelte van dat hij verdrukt twijfelmoedig, vervolgd en neergeworpen was. Met die vier woorden kenmerkt de apostel zijn apostelschap. Zo ging hij met het evangelie, met die kostbare schat in zich, zo ging hij over de aarde. En dat is maar beter ook zo, zegt Paulus. Want zo zal het duidelijk worden dat de uitnemendheid niet aan onze kant ligt. Niet in Paulus is te vinden. Niet in de dienaar van het woord. Niet in de christenmens. Maar in God. En het was vooral ook in Korinthe. Andere plaatsen ook wel. Maar vooral in Korinthe. Waar Paulus dat lijden heeft geleden. Want er was in Korinthe, was hij vooral niet erg gezien. Vooral niet aan zijn vertrek was hij niet gezien. Ze moesten hem niet. Althans velen niet. Ze moesten die Paulus niet. Eerst was hij al de synagogen uitgeworpen toen hij daar net gekomen was. Later heeft hij ook nog van de kant van de heidenen het een en ander ondervonden. Maar toen hij weg was vanuit zijn eigen gemeente. Paulus had zijn eerste brief al geschreven. Waarin hij veel zaken aan de orde had gesteld. We hebben het onlangs nog in de prediking gezien op de eerste pasdag. Daarna was hij nog een keer naar Korinthe toegegaan. Maar hij was er als een geslagen hond vandaan gekomen. Hij had nul op het rekest gekregen. Hij had zijn tranenbrief geschreven. Een brief die wij verder niet kennen, maar die wel door de apostel tussentijds nog naar de Korintiërs is gestuurd. Hij had Titus gezonden, Timotheus gezonden. Paulus heeft er alles aan gedaan om die gemeente weer op het rechte spoor te krijgen. Nou, dan begrijp je wel dat Paulus juist in deze tweede Korinthebrief schrijft over zijn verdrukt zijn, twijfelmoedig zijn, vervolgd worden en neergeworpen worden. Wat moest het eigenlijk met die Paulus worden, zou je zeggen? Dat mannetje van niks. Hij kon ook nog niet eens zo heel goed uit zijn woorden komen. Ja, brieven schrijven, dat kon hij wel, zeiden ze. Brieven schrijven, dat is het enige wat hij kan. Die zijn indrukwekkend, die brieven van hem. Maar voor de rest is die Paulus eigenlijk een ventje van niets. Ja, zegt Paulus. Ja. Maar dan ga je één ding voorbij. Namelijk dit. Dat in die dood die in ons omwaart, in dat sterfelijke van ons leven, in dat verachtelijke van het vat waarin we de schat dragen, dat daar juist daarin zich het leven van Christus zich openbaart. Dat is heerlijk, hè? Dat is heerlijk. En daarom kan Paulus zeggen, wel verdrukt, maar nooit gestikt, nooit buiten adem geweest. Wel twijfelmoedig, maar niet mismoedig. Wel vervolgd, maar nooit erin verlaten, nooit aan mijn eigen lot overgelaten. Ik lag nog alles op de grond, neergeworpen. Maar ik kwam altijd nog weer overeind. Hoe kon dat nou? Eigenlijk. En zo verdrukt, zo twijfelmoedig, zo vervolgd, zo neergeworpen. En dat diezelfde persoon dan kan getuigen. Ja, maar nooit gestikt. Nooit mismoedig geworden. Nooit eraan bezweken. Nooit aan mijn lot overgelaten. Nooit, nooit op de grond blijven liggen. Ik kwam niet om. En waarom niet? Dat was om het leven van Jezus dat in hem openbaar kwam. Dat kwam door die schat die hij bij zich droeg. Die prachtige bloemenruiker die in die oude krant Paulus was ingewikkeld. Aan de buitenkant wel veracht, een mannetje van niets, maar ieder kon het wel gewaar worden. Ieder die zich afvroeg van, hoe houdt hij dat nou vol? Hoe komt het nou dat hij nooit de harp aan de wil gehad? Hoe komt het nou dat hij toch steeds maar doorgaat? En ook met de Korintiërs steeds weer bezig blijft. Ondanks al de teleurstellingen die hij ondervonden had. Hij bleef maar aan de gang. Hij ging er naartoe. Hij bleef schrijven. Hij bleef mensen zenden. Waarom doet de apostel dat? Waarom legt hij niet het bijltje erbij neer? Hoe kan dat nu eigenlijk? Dat die hoge boom Paulus, die apostel, die zoveel wind gevangen heeft, dat hij toch steeds overeind is blijven. Wilt u het geheim weten? Dat lag in de schat die hem was toevertrouwd. De schat in aardevaten. Hij hield het vol omdat de kracht van de opgestane Christus in hem werkte. En dat is realiteit hoor. Ik kan niet uitleggen aan u wat dat is. Want je kunt dat beter voelen en beleven dan dat je dat aan iemand kunt uitleggen. Dat zult u misschien ook wel begrijpen. Paulus legt het verder ook niet exact uit hoe of dat nou gegaan is. Hij meldt alleen maar de werkelijkheid ervan. De werkelijkheid van de dood die in hem is. Waarin hij midden is omvangen, midden in de dood is hij omvangen. Maar, toch, de troost, de kracht, de bemoediging, de uitredding, de moedgeving, de volharding die hij steeds mocht ontvangen. Wie deed dat? Wie deed dat? Dat deed de opgestane Christus vanuit de hemel. Die werkte met zijn opstandingskracht in hem. En is dat niet iets, gemeente, wat al Gods kinderen ten deel valt? In de aardse strijd. Wij dragen niet allemaal zo letterlijk zoals Paulus de doding van de Heer Jezus om in ons lichaam. Dat niet. Wij zijn niet altijd zo direct in doodsgevaar als hij. Hij was dat wel. Voortdurend, overal. Maar wij natuurlijk veel en veel minder. We hebben niet te maken met vervolging en verdrukking. Althans, niet in die omvang. Maar toch ook ieder kind van God weet wel dat je door strijd en moeite ingaat in het Koninkrijk van God. En dat we allemaal door veel verdrukkingen van allerlei aard moeten heen gaan. Altijd de doding van de Heer Jezus in ons lichaam omdragen, zegt Paulus. En ik herinner u nog even aan wat we gezien hebben in die preek over 1 Korinthe 15 onlangs. Ik sterf alle dagen. Stond daar, ik sterf alle dagen, dat is mijn roem die ik heb. En ik zei toen, nou, dat betekent niet het sterven aan de zonde. Dat betekent daar niet het sterven aan de wereld, daar niet. Dat betekent daar dat hij inderdaad al altijd in levensgevaar is. En dat is hier ook zo in deze tekst. Altijd de doding van de Heer Jezus met mij in het lichaam omdragende. Dat beduidt ook hier niet de dagelijkse strijd tegen de zonde, tegen de dood in ons, in onze natuur. Maar dat betekent ook hier dat je altijd, altijd in het gevaar bent om Christus wil. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Christus wil. Vervolgd om het koninkrijk van God, vervolgd om het evangelie, vervolgd om de gerechtigheid. Nou, daar hebben de apostelen allemaal wel wat van geweten. En Paulus toch wel zeer in het bijzonder. En dat geldt ten diepste toch van ieder kind van God. Er is altijd strijd en moeite, ook in het geestelijke leven. Je kunt ook in deze wereld niet geacht worden, niet geteld worden als je de Heer dient. Dat gebeurt. Erop aangekeken worden. Bespot. Aan de zijlijn geplaatst. Dat zien we hoe langer hoe meer gebeuren. Als je naar Gods woord zoekt te leven in deze tijd. En als je de principes en de beginselen van Gods woord hoog houdt. Dan wordt er eigenlijk niet meer met je geteld. Dan sta je eigenlijk aan de rand van de samenleving. Dat is echt waar. Dat gebeurt meer en meer en meer en meer. Nou, dat zijn dan van die lichte verdrukkingen, zullen we maar even zeggen. Het zijn nog lichte verdrukkingen. Maar de christen op reis naar de eeuwigheid, denk maar eens aan de christenreis van Bunyan, die komt wat tegen, hè? Die maakt wat mee onderweg. Van mensen, van binnen, van buiten, in de wereld, zult gij verdrukking hebben, heeft de Heer Jezus gezegd. De dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Als ze mij hebben gehaat, ze zullen ook u haten. Hoe hou je het vol? Hoe ben jij dat volgehouden, Paulus? Daar in Korinthe. En overal waar je kwam. Hoe kwam het toch? Dat je steeds weer opstond. Opkrabbelde. Hoe kwam het toch? Dat je toch steeds moed kon grijpen. Hoe kwam het toch? Dat je het bijltje er nooit bij neer hebt gegooid. Hoe kwam het toch? Dat was door het steunen op de levende Christus. Dat was vanwege die schat van de heerlijkheid Gods die in hem was. Dat was de gouden ring die de aap om had. Jazeker, de aap was Paulus een lelijk ding, zouden we zeggen. Een lelijk ding. Maar die gouden ring, die droeg hij toch dan maar om zijn vinger. En daar mocht hij moed en kracht aan ontlenen. Steeds weer mocht hij de hoop op God stellen, op de Heere daarboven. En dat is zo diep en dat is zo rijk. Hè. Ik hoop dat er ook onder ons zijn. Hè, die nou bij zichzelf denken, nou dominee, dat weet ik ook. Dat weet ik ook. Ik kan het ook niet uitleggen. Het is geen wiskunde. Ik kan het niet uitleggen. Maar het is wel een gewisse kennis. Geen wiskunde, maar wel een gewisse kennis, een gewisse zaak dat het zo is. Hè? Dat het leven van Christus geopenbaard wordt, juist dan als wij midden door de dood zijn omvangen. Juist dan als de doding van de Heer Jezus in ons lichaam wordt omgedragen en wij in de dood worden overgegeven om Christus wil, dan wordt het leven van Jezus juist in ons sterfelijk lichaam openbaar. Want daar zie je de apostel weer opstaan. En daar zie je hem de strijd hervatten. Daar zie je dat hij het zwaard des geestes, dat is Gods woord, weer bij zich steekt en dat hij er weer tegenaan gaat. Omdat het leven van Christus in zijn sterfelijk vlees geopenbaard wordt. Dat is het geheim van het christenleven. Zo hou je het vol. Niet in eigen kracht. Zo hou je het vol als dienaar van het woord. Zo hou je het vol als ambtsdrager in de kerk. Zo hou je het vol als christen in het strijdperk. Ziende op hem. Die opgestaan is uit de dood. Het leven van Jezus wordt in mijn zwakte volbracht. En openbaar gemaakt. En dan zegt Paulus er nog wat bij. En ook dat is heel erg leerzaam en heel erg mooi. Hij zegt, de dood werkt wel in ons. Die doding van de Heer Jezus om Christus wil. Die we in het sterfelijk lichaam ontdekken, die werkt wel in ons. Maar het leven in u lieden. Wat bedoelt Paulus daar nou mee te zeggen? Dat bedoelt hij heel eenvoudig dit mee te zeggen. Het is niet zo moeilijk. Dat wat Paulus aan strijd en nood moest ondervinden, dat het aan de Korintiërs ten goede kwam. Dat betekende voor hen het leven. Want stel je voor dat Paulus de strijd had gestaakt. Stel je voor dat Paulus het bijltje er wel bij neer had gegooid. Of dat hij voor zijn eigen gemak zou hebben gekozen. En gezegd had, laat die Corinthiërs maar zitten. Het moet maar worden wat het wordt daar. Die boel. Laat de boel maar de boel. We zien wel wat er komt. Stel dat Paulus dat nou gedaan had. Dan had het voor hen geen leven uitgewerkt. Dan was het niet ten voordele geweest voor hen. Terar dum prosim. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Paulus zocht nuttig te wezen. Al strijdende nuttig te zijn voor de kerk van God. En voor het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En daarom leeft hij aan de gang. Ook al werd hij door de Korintiërs minder bemind, hij beminde hen van zijn kant des te meer. Dat schrijft hij verderop in deze brief. Hoewel ik door jullie minder bemind word, des te meer heb ik jullie lief. Dat kwam uit een heilgeheim voort, uit die schat die hij bij zich droeg. Ik zei al, hij bleef aan de gang. Hij werd geschoffeerd toen hij naar Korinthe toe ging. Tussentijds, tussen de twee brieven in, is hij in Korinthe geweest. Ik zei al, als een geslagen hond ging hij er vandaan. Hij zond Timotheus. En Timotheus keerde ook onverrichte zaken terug. Hij zond een brief om te tranen. Hielp kennelijk ook al niet al te veel. En toen uiteindelijk stond hij Titus. En wonder boven wonder. We zeggen wel eens de aanhouder wint. Maar dat is maar een werelds gezegde natuurlijk. Maar Paulus in zijn volharden bidden en smeken tot God voor die Korintiërs. Die mocht toen hij in Macedonië was, eerst was hij in Troas, daar hoopte hij Titus weer te mogen ontmoeten, dat Titus terugkwam. Hij was natuurlijk volop in spanning, wat gaat dat worden daar in Korinthe? Welke kant gaat het uit? Paulus kon niet wachten, hij ging Titus alvast tegemoet naar Macedonië, hij stak dus de Bosporus over. En daar heeft hij hem gevonden. Hij kwam naar Titus en Titus mocht daar die verheugende blijdschap van de apostel deelgeven. Dat het toch een wending had genomen. Ten goede. Want ze waren tot tot berouw gekomen. Althans, een groot deel van de gemeente had leren inzien dat ze verkeerd bezig waren en dat het zodoende met de kerk van God niets zou worden, dat Paulus gelijk had in alles wat hij had geschreven. Ze hadden zich vernederd voor het aangezicht van God. En toen Paulus dat hoorde, was dat een blijdschap in zijn hart. En daarna heeft hij dus deze brief geschreven. En dan zegt hij, zie je wel die doding van mijzelf. Dat ik die in het sterfelijk lichaam ronddraag. Dat is niet alleen maar om de heerlijkheid van God kenbaar te maken. Want ieder vraagt zich af, hoe kan het? Hoe kan dat? Het is ook voor jullie niet. Want dat heeft wat uitgewerkt. De Heere heeft dat aanhoudende strijden willen gebruiken. En dat is weer die kracht, diezelfde kracht van de opgestane Christus die dat doet. De dood werkt wel in ons. Laat maar, zegt een apostel, laat het zo wezen, laat het maar zo blijven. Laat ik maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben. En Paulus mocht nuttig wezen, want de Heere die kwam erin mee met zijn leven. En dat leven dat ging aan het werk, dat kreeg energie. Dat woord staat er eigenlijk in de grondtaal. Dat werkt in u, dat inwerken, dat is het woord energie in onze taal. Dat is tenminste daarvan afgeleid. Dat leven dat begon te werken, energie te doen in de gemeente van Korinthe. Dat werkte bekering uit, dat werkte berouw uit, dat werkte geloof uit, dat werkte uit dat ze daadwerkelijk tot verandering kwamen en dat ze weer op het goede spoor werden teruggebracht. God dank. Zo zie je dat de Heere God door veel strijd en moeite en aanvechting heen ook nog wel eens het goede kan uitwerken in zijn kerk. Denk ook aan Calvijn, waar we het net over hadden, die in Levenspreuk we noemden. Nou, die heeft in Genève ook nogal het een en ander meegemaakt. Die is er ook verbannen geweest. Ja, zeker. Hij mocht later wel weer terugkomen. Maar hij is toch een tijd lang ook verbannen geweest uit Genève. Dat is ook niet niks. Dat is dan het vertrouwen in je opgezegd wordt. Je kunt gaan. Want ja, de bewindvoerders van de stad die hadden het toe voor het zeggen. En Calvijn moest weg. En zijn naaste broeders ook, moesten ook weg. Die van Calvinistische leer waren, die moesten weg. Farel, moest weg. Ja, daar maak je dus ook wat mee. En toch van zoveel nut geworden. Want de dood werkt wel in ons. Maar, ach, wat geeft dat nou, lieve mensen? Als het maar het leven zal zijn voor u. Laat mij dan maar minder worden. Dat is de les voor iedere dienstknecht van God. Laat mij dan maar minder worden. Maar gemeente, dat het dan ook maar zichtbaar zal zijn dat het voor u profijtelijk is. En dat u ervan opleeft. En dat u geestelijk gezien ervan tot terecht wordt gebracht. En als het dan maar bekering en waarachtig geloof uitwerkt in de gemeente. Als dat dan het uiteindelijke resultaat maar zal zijn, dan zal iedere dienaar van het woord verblijd zijn. Dan zal die zeggen, het is het waard geweest. De moeite waard geweest. Ik heb wel in veel strijd gearbeid, maar de Heere heeft het overvloedig willen zegenen. Die uitnemende vrucht van de heerlijkheid Gods is openbaar geworden. Ja, dat zegt Paulus hier dus ook, hè. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u, lieden. En dan zegt de apostel vervolgens in vers 12, wat hij daar nou persoonlijk aan gehad heeft. Hij zegt, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben. En dan haalt hij het Oude Testament aan, gelijk er geschreven is. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook. Daarom spreken wij ook. Dezelfde geest des geloofs. Hè? De geest die het geloof werkt. Paulus wist wel, geloof komt ergens vandaan. Geloof heb je niet van jezelf. Geloof heb je van de geest. Hè? De geest die het geloof werkt. De geest des geloofs. Maar goed, hè, dat we het geloof niet van onszelf hebben. Want dan zou iedereen het ons ook kunnen afpakken. En aangezien het geloof een gave van God is, kan niemand eraan. Niemand kan het je ontvreemden. Want het is van God. Daar kan niemand bij. Het is maar goed. Het geloof niet van onszelf is. De geest des geloofs. En aangezien wij nu diezelfde geest des geloofs hebben, dezelfde als wie? Wie bedoelt hij hier? Bedoelt hij hier nu de Korintiërs? Ja, dat hoopt hij natuurlijk ten volle. Dat het dezelfde geest des geloofs is als dat ook zijn lezers in Korinthe hebben, zeker. Maar hij bedoelt hier denk ik toch de schrijver van het Oude Testament. Net als de schrijver van het Oude Testament. En hij haalt hier Psalm 116 aan. Hè. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Psalm 116. We weten niet van wie die psalm was. Staat er niet boven. Maar vermoedelijk is het toch wel van David. Ik houd het er maar op dat hij van David geweest is. Al staat het er niet. David was in grote nood. Hij was uitgeteerd. Hij lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel hem alle troost deed missen. Hij was omringd van benauwenissen en hij riep de Heere dus aan in al zijn nood, o Heer, of werd mijn ziel door u gered. En God hoorde, God was hem genadig. De Heere die heeft hem de eenvoudige gade geslagen. En dan zegt hij, ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Het geloof deed hem spreken. En dan zegt de apostel hier dus, wij hebben dezelfde geest des geloofs als die dichter in het Oude Testament. Diezelfde geest. Uit de benauwdheid vandaan, tot de Heere geroepen, heeft Paulus ongetwijfeld in zijn strijd steeds ook gedaan, steeds gedaan. Ik was uitgedeerd, maar hij zag op mij neder. Dat was dat leven van Christus dat in hem geopenbaard werd. En wat heeft dat nou met Paulus gedaan? Dit. Dat hij met de psalmist mocht zeggen, ik heb geloofd. Ik heb het geloof behouden. Ik heb dat vast mogen houden. Dat zegt hij straks ook in de tweede brief van Timotheus. Als hij aan het einde van zijn strijd gekomen is. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Alle mensen zijn leugenaars, zegt hij in Psalm 116 in hetzelfde vers. Dat zei hij in zijn haasten. Wel een beetje al te snel zei hij dat, hè. Alle mensen zijn leugenaars. Maar de Heere was geen leugenaar gebleven. Dat was de enige die hem betrouwbaar was gebleken. De Heere. Alle mensen zijn leugenaars. Maar ik heb in God geloofd. En zo heeft Paulus dus ook in diezelfde geest des geloofs, heeft hij zich op de Heere geworpen. Dat was dus de uitwerking bij hemzelf. Persoonlijk, en dat geloof, dat deed hem ook spreken, zoals het ook de dichter van Psalm 116, David, deed spreken. Geloof kan nooit verborgen blijven. Ik weet wel dat spreken zilver is en zwijgen goud. Dat is waar. Maar het gaat niet altijd op. Er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Het komt er weliswaar niet op aan dat je een veelprater bent. Ik denk aan Bunyan, die ook mensen ontmoette, zoals mooiprater en veelprater. Maar ze kenden de weg niet. Ze waren nooit bij het kruis langs geweest. Ze waren nooit door het poortje gegaan. Ze waren over de muur geklommen. Ze wisten wel van alles te vertellen. En het ook heel mooi te vertellen. Heel vleiend te vertellen. Met stroop om de mond, zoals ze zeggen bijna. Maar het was geen werkelijkheid bij ze. Zo moet het natuurlijk niet wezen. Maar hoor eens, als er toch echt geloof niet is, dan kun je toch ook niet helemaal zeggen. Ik heb geloofd. Dus heb ik gesproken. Wie altijd zwijgen kan, is geen kind van God. Je hoeft niet veel te spreken, maar je moet wel spreken als je spreken moet. Als je geloofd hebt. En het geloof is een levend geloof, een echt geloof. Dan zul je er toch bij tijd en wijle ook wel eens iets van laten horen. Dat kan toch niet uitblijven, hè? Of dacht u wel? Of dacht u dat het ook wel zonder kan? Dat je helemaal in het verborgene een christenmens zou kunnen wezen. Een ware gelovige zou kunnen zijn. En dat er nooit iemand aan jou hoeft te merken. En wat je mond hoeft te vernemen. Hè, dat niet nodig is. Nou, geloven met het hart betekent ook belijden met de mond, zagen we pas bij de Nederlandse geloofsbelijdenis. Belijden met de mond. Want wie geloofd zal hebben met het hart en belijden met de mond dat Jezus Christus de Zoon van God is, die zal zalig worden. Het mag dan toch ook worden vernomen. Je kunt toch niet altijd zwijgen. Als je dat nog kunt, dan mag je wel eens eventjes goed nazoeken. Of dat geloof van jou wel een echte levend geloof is. Want er zijn ook zoveel mensen die denken dat ze geloven. Die zichzelf geloof toeschrijven zonder dat het er is, zonder dat het in beoefening is. Zonder dat het een levende zaak is. Als het levend is, ja, dan vestig je je hoop op God alleen. Alle mensen zijn leugenaars. God alleen. Daar kun je terecht. Dat die uitwerking had tot Paulus is op hemzelf. Dat hij helemaal op de Here werd geworpen. En iedereen mag dat horen en weten ook. Je hoeft er niet mee te koop te lopen. Je hoeft niet uit te venten langs de deur. Maar als het te pas komt. Een reden op zijn pas gesproken. Die is als gouden appels op zilveren schalen, zegt Salomo. Een reden op zijn pas gesproken. Ja, dan kun je toch niet zwijgen. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En wat heeft hij dan eigenlijk geloofd? Vers 14. Wetende dat hij die de Heere Jezus heeft opgewekt, ook ons door Jezus zal opwekken. Ziet u, Paulus kijkt vooruit. Hij weet de oude krant, die wordt zo dadelijk verscheurd. En die raakt op. De oude krant waar het prachtige boeket, de schat in zat. Maar er is toch nog hoop en perspectief. Al dragen we een lichaam, een sterfelijk vlees bij ons om. Dat het vroeg of laat een keer begeeft. En wie weet hoe snel al, dat weet niemand. Dat weet niemand. Maar het gaat zich een keer, het gaat zich begeven straks. Ja, dat is waar. De leme hutten, die storten in. De tabernakel, die moet worden verlaten. Niemand blijft hier. Je ziet het wel eens op huizen staan. Hè? Linkwenda. Ik dacht dat het hier op Urk ook wel hier of daar op de huizen staat. Linkwenda of Linkwenda. Zij moet verlaten worden, betekent dat. Zij moet verlaten worden, deze woonsteden waar ik hier in woon. Dit is niet blijvend. Niet blijvend. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en dat was vermoedelijk toch ook al Paulus. Wij zoeken de toekomende stad. Wij zoeken de toekomende, wetende dat hij die het ooit al een keer gedaan heeft. Hof van Jozef van Arimathea heeft hij Jezus uit de doden opgewekt. Dat hij ook ons door Jezus zal opwekken. Ziet u, hij richt hier de blik naar voren. Hij kijkt hier nu over alle dood en narigheid kijkt hij heen. God geeft dat wel eens hoor. Dat je als een adelaar mocht uitstijgen boven alles, alles wat je drukt. Alles wat je pijn doet. Alles wat je doet zuchten. Heb je dat nog nooit eens? Dat je er niet overheen kunt kijken en dat je door de Heer dan nog wel eens bovenuit geteeld wordt. Paulus wel. En waardoor werd hij er bovenuit getikt? Door het uitzicht. Hij zegt, hij die Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal ook door Jezus ons opwekken. He, zoals in het begin bij de schepping, toen het was er zij licht en er werd licht, dat gebeurde door het woord, he, door de Zoon. Door hem zijn alle dingen geschapen in het begin. Zo zal het straks bij de voleinding der wereld opgaan. Dan zal de Vader de doden opwekken door de Zoon. Door middel van de Zoon. He, zo ging het bij de schepping, zo gaat het in de herschepping. En dan staat er ook zo prachtig nog bij. En met u lieden zal hij ons dan daar stellen. Ziet u gemeente? Ziet u? Paulus wil niet zalig worden zonder de Korintiërs. Hij is blij door wat hij gehoord heeft, wat Titus hem heeft meegedeeld, dat ze weer op het rechte spoor begonnen te komen. Ze waren er nog wel niet, maar toch, begin was er. En als Christus ons nou straks zal opwekken, zegt Paulus, dan zal hij ons met u, daar stellen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer in de zegen, zo'n wandig. En die psalm heb ik niet opgegeven, maar ik moest er gelijk aan denken, toen ik hem op het bord zag, toen moest ik gelijk denken aan dit laatste stukje van mijn preek. Paulus was een gunnend mens. Ook al had hij veel door die gemeente geleden, was toch een gunnend mens. Hij gunde daar straks samen met hen te mogen staan. Voor God. Opgewekt en wel. Wij opgewekt, jullie ook opgewekt. En dat jullie en wij dan tezamen daar bij God mogen gesteld worden met u, hè, dat de Heere dat doen zal. Hè, met u lieden ons daar zal stellen. Dat we dat samen mogen staan. Dat is nou de gemeenschap der heiligen. Dat is nou de gunning van een christenmens. Hij hoopt niet dat die Korintiërs, die nare Korintiërs verloren gaan. Nee, zeker niet. Zeker niet. Hij heeft juist gestreden en gebeden voor hun behoud. En dan spreekt hij die wetenschap uit. Wetende, dat is het weten van het geloof. Hè? Dat is een ander weten dan dat 1 en 1, 2 is. Maar het is wel even zeker dan dat 1 en 1, 2 is. Het is wel even zeker. En die wetenschap spreekt Paulus hieruit. Zoals ik in hoofdstuk 5, vers 1, een paar versen verderop, zeg maar. He, wij weten dat als het de tabernakel breekt, dat we het gebouw van God hebben. He, wij weten dat. Weten van het geloof. Zo staat het ook hier. Wetende dat hij, die de Heere Jezus heeft opgewekt, dat heeft hij al gedaan. He, daar ligt dan de garantie. Daar ligt dan het fundament. Ook ons door hem zal opwekken. jullie Korintiërs. En ons met jullie. Daar zal stellen. Hij ziet het als het ware voor zich. Dat hij daar met zijn gemeente, zijn geliefde gemeente, want dat waren ze gebleven door alles heen, zijn geliefde gemeente, dat hij daar met hen mag staan. Hè. Er wordt wel eens gevraagd, zullen we elkaar daar kennen? Zal er herkenning zijn? Nou gemeente, de Bijbel zegt daar eigenlijk niks over. En onze rondtekst is waar je het een klein beetje aan zou kunnen ontlenen, dan zou ik aan deze tekst denken. Al staat het er ook hier niet expliciet, ja of nee. Maar ik zou aan deze tekst denken. Met u, wij daar, met u gesteld. Hij zal ons met u daar stellen. En daar zou ik een klein beetje uit op kunnen maken. Ik zeg het onder voorbehoud hoor. Maar ik wijs u er toch even op, dat er toch wel zo staat hier. Wij met u daar voor de troon van God. Opgewekt en wel. En gemeente, als er één ding is wat een mens opgewekt kan maken, dan is het wel dit. Dat hij is opgewekt. En dat hij die dat gedaan heeft, dat ook met al degenen die van Christus zijn, met ons, zegt een apostel, doen zal. En ook met degene die hij lief heeft en die hij het allerbeste gunt. Jullie er ook bij. Dat wens je dan. Je sluit niet gauw iemand uit en buiten. Nee, je betrekt ze er liever bij en in. Een gunnend mens sluit niet graag anderen uit. Nee. Die zegt, jullie toch. Jullie toch? Ook. Ja toch? Ja toch? Gemeente, zo eindig voor de preek. Met die gunning. Ja toch? U toch ook. U toch ook. Met ons. Straks opgewekt. Ja toch? Dat het toch zo ook met u allemaal. En ook met u, jullie jongens en meisjes. Dat het met jullie ook allemaal zo zal mogen zijn. Die heerlijke wetenschap en dat heerlijke uitzicht. Amen.